Goedemorgen, broeders, zusters, lieve vrienden. Fijn om elkaar zo weer te ontmoeten. We gaan zo meteen met elkaar zingen, samen in de naam van de Heer Jezus. En dat mogen we ook weten, wij hier met z'n drieën, Gerard boven en u in een kamer, met z'n tweeën, alleen of met meerdere. Hartelijk welkom en we gaan zo meteen ook de Heere God vragen of hij door middel van zijn geest de afstand wil overbruggen en we mogen weten dat hij dat ook gaat doen. En dan willen we beginnen met een persoonlijk kort stilgebed. We mogen het ook vanmorgen tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde, van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar zingen Johannes de Heer 98, de coupletten 1 en 3. Johannes de Heer 98, samen in de naam van Jezus, de coupletten 1 en 3. We gaan met elkaar de Heere God danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus, we komen zo in deze morgen tot u, om u te danken dat wij zo weer bij elkaar mogen zijn, dat wij zo met elkaar verbonden mogen zijn. En dat u ons het in het hart hebt gegeven om die verbondenheid met elkaar, maar bovenal met u ook vanmorgen te zoeken. En Heer, we danken u voor het feit dat wij zo vanmorgen van deze nieuwe dag die u ons hebt gegeven mogen genieten. Heer, als we naar buiten kijken, dan is het heerlijk weer. En dan is het zo mooi en zo bemoedigend om te zien dat alles in uw schepping gewoon doorgaat. Heer, als we om ons heen kijken, dan zien we de bloemen weer uitkomen, uit de grond komen. En de bomen weer bladeren krijgen. En de vogels fluiten en nesten maken. En Heer, het is zo geweldig om te zien dat u dat allemaal geeft. Dat u dat soort dingen allemaal geeft aan ons om ook van te genieten. Om daarin ook te zien hoe groot en hoe veelzijdig u bent. En Heer, leer ons om dat te zien. Om dat zo met elkaar te beleven. Heer, we komen u danken. Dat wij bij elkaar mogen zijn in die ene naam die onder de hemel gegeven is. De naam van onze geliefde Heer Jezus Christus. En wat een geweldig voorrecht, Heer, om dat in alle vrijheid, ondanks de omstandigheden waarin wij terecht zijn gekomen, maar toch nog in alle vrijheid te mogen doen, om naar uw woord te mogen luisteren, om samen uw woord te mogen openen, om samen te mogen zingen, om samen te mogen bidden. Heer, wat een geweldig voorrecht, omdat we weten dat er zoveel landen zijn waarin broeders en zusters wonen die dat niet kunnen. Die leven onder vervolging. Of die zelfs in de gevangenissen zitten omdat ze uw naam, Heere Jezus, belijden. We hebben er vaak geen besef van. En vaak staan we er helemaal niet bij stil. En als ik ook in mijn eigen leven kijk, Heer, dan gebeurt dat ook vandaag de dag zo vaak dat ik daar helemaal niet bij stilsta. Omdat datgene wat vandaag hier speelt zoveel in beslag neemt. Maar wilt u ons helpen om voor en met elkaar te bidden? En Heer, als we zo voor en met elkaar bidden, dan willen we ook bidden voor een ieder persoonlijk. U weet wie we zijn, wat we gedaan hebben, wat we meemaken in ons persoonlijke levens. Ook de zieken, de ernstig zieken. Degene die al zo lang ziek zijn, die zoveel pijn en zoveel moeite te verdragen hebben. Wil u bidden, Heer, voor ouderen. Ook de ouderen die al lange tijd, ook voordat de coronavirus uitbrak, al lange tijd niet in de diensten konden komen, omdat ze aan huis gekluisterd zijn. En dat ze zo te maken krijgen met dat de ouderdom met gebreken komt. We willen voor hen bidden. We willen voor diegene bidden, die broeders en zusters, die lieve vrienden bidden, die nu meeluisteren en daar zo mee geconfronteerd worden met de pijn en de moeite van het leven. Heer, sterkt u ze. Geeft u ze kracht door uw Heilige Geest. En leer hen telkens weer opnieuw en telkens weer dieper om op u te zien. En leer ons als gemeente om hen heen te staan. Heer, wat leven we in een bijzondere en misschien wel een bizarre tijd. Maar wij weten dat dit het begin der weeën is. Want wij weten dat u doorgaat in deze wereld. Dat al het vergankelijke zal vergaan. En dat er één iets overblijft, namelijk het onvergankelijke. En dat wat gelinkt is, wat in u is. Heer, wilt u ons daar heel bewust van maken? Dat wij ook echt als genadeboodschappers deze wereld in mogen trekken. En mensen mogen bereiken met de Heere Jezus Christus. Gelegen of ongelegen. Heer, wilt u ons zo vurig maken dat wij niemand anders brengen dan Jezus Christus alleen. In onze handel, in onze wandel, in ons zwijgen, in ons spreken. Laat het zo zijn, Heer, dat het doordrenkt is van uw liefde. Heer, naast het feit dat we misschien wel in een bizarre tijd leven, leven we ook in een hele mooie tijd. waarin we mogen stilstaan en mogen toeleven naar Pasen. In deze lijdensweken, Heer, waarin we zo ook stilgestaan hebben, Heer Jezus, bij uw lijden en uw sterven, wat wij op Goede Vrijdag met elkaar hopen te vieren en te gedenken. Want Heer, laat het echt een feest zijn dat u voor ons de dood bent ingegaan en dat wij mogen leven in u. En laat deze dienst zo zijn, Heer, tot verheerlijking van uw naam. En komt u dwars door alles heen tot uw doel. Dat bidden wij. En wij danken u in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heere. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en dat doen we in het Lucas-evangelie. Lucas hoofdstuk 23. Lucas hoofdstuk 23, vanaf vers 26. En daar staat ook in mijn Bijbel het thema boven voor deze ochtend. Het thema is op weg naar Golgotha. En hier staat in mijn Bijbel erboven Jezus op weg naar Golgotha. In Lucas 23, vanaf vers 26. Lucas 23, vanaf vers 26, daar lezen wij. En toen zij hem wegleidden, grepen zij een zeker Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons en tegen de heuvels, bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee andere weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Tot zover. Lieve broeders en zusters, lieve vrienden, we gaan met elkaar nadenken over het thema op weg naar Golgotha, op weg naar Golgotha. En er gaat een indrukwekkende geschiedenis aan vooraf. Als we bijvoorbeeld lezen in Lucas 23 alleen al over het feit dat Jezus voor Pilatus staat. Voor Pilatus die zegt dat hij onschuldig is, maar toch besluit om hem te kastijden, om hem te geeselen, om hem te pijnigen. En we zien dat in het begin van Lucas 23, vanaf vers 8 ook, dat Jezus voor Herodes komt. En dan verwacht Herodes als het ware een kunstje van de Heer Jezus. Hij hoopt van hem een of ander teken te zien dat door hem gedaan zal worden. En hij, de Heer Jezus Christus, antwoordt helemaal niets. Want het gaat bij Herodes niet om het feit dat hij de Heer Jezus erkent als de Zoon van God, of als de Messias van Israël, of als de koning van de Joden. Maar het gaat er bij Herodes om dat de Heer Jezus voor hem is als een soort speelbal. Hij heeft veel over hem gehoord en daarom wil hij zo graag dat er een teken door hem geschied wordt, zodat hij daarvan kan genieten en dat mooi vindt. En als de Heer Jezus zwijgt, dan zien wij op een gegeven moment, als we verder zouden lezen in Lucas 23 vanaf vers 8, dat Herodes samen met de soldaten de Heer Jezus bespotten en hem honen en hem met een zielig gewaad terugsturen naar Pilatus. Het is zo indrukwekkend als wij stilstaan bij de lijdensweken, in de lijdensweken, bij het lijdensevangelie, dat wij zien dat de Heer Jezus Christus zich heeft overgegeven aan zijn vijanden. We hebben tot de Bijbelstudie tegen elkaar gezegd, of in het bemoedigingsuur tegen elkaar gezegd, dat hun uur gekomen is, het uur van de duisternis. En de Heer Jezus Christus, onze heiland, heeft zich daaraan volkomen overgegeven. En dat zien wij hier gebeuren voor Pilatus en voor Herodes. En dan ook nog dat we op een gegeven moment zien, we hebben daar uitvoerig bij stilgestaan, dat de Heer Jezus de onschuldige op dubbeltal wordt gesteld met de schuldige Barabbas, die een oproerkraaier is, een moordenaar. Wat een geweldige vernedering, wat een geweldige smaad heeft de Heer Jezus ondergaan. En Pilatus zit een beetje heel veel met de Heer Jezus in zijn maag. Hij heeft een probleem, want aan de ene kant heeft hij ook beleden naar de oudsten en de overpriesters dat de Heer Jezus onschuldig is. Maar aan de andere kant ziet hij ook wel dat de Joden hem uit haat hebben overgeleverd en dat ze niets anders willen dan zijn dood. Zijn bloed moet vloeien. En dat is die tweestrijd van Pilatus, de onschuld en daarmee datgene wat de keizer had bevolen, dat je geen onschuldige mag terechtwijzen. En aan de andere kant de Joden die het bloed van die onschuldigen willen hebben. Die overpriesters en die schriftgeleerden, die oversten van het volk, die vragen om de dood van de Heer Jezus. Het valt trouwens ook op, en we gaan daar verder niet op in, maar dat het zo typerend is dat op een gegeven moment in vers 12 van hoofdstuk 23 staat dat Herodes en Pilatus vanaf die dag vrienden zijn geworden van elkaar. Voorheen leefden ze in vijandschap, maar nu zien zij iets gezamenlijks, namelijk Jezus, de Christus. En van wie gezegd wordt dat hij de koning der Joden is. En deze persoon verachten ze. Pilatus, en we zien dat uiteindelijk, als we doorlezen in hoofdstuk 23, en de verkiezing van Barabbas is geweest ten opzichte van de Heer Jezus, zien wij dat Pilatus nog een keer probeert om de Heer Jezus vrij te krijgen. Maar dat hij als het ware zegt, ja, maar ik kan niets doen. En dan wast hij zijn handen in onschuld. En dan geeft hij de Heer Jezus over om gekruisigd te worden, om gedood te worden. En je zou kunnen zeggen dat het volk, die overpriesters en die schriftgeleerden en die fariseeën, dat volk hem daartoe gedwongen hebben. Dat hij daar niets aan kan doen. Maar juist hij is degene die recht had moeten spreken. En die naar het recht had moeten handelen. Zoals hij ook voor drie of meerdere keren heeft uitgesproken over de Heer Jezus. Ik vind geen schuld in deze. En daar had hij naar moeten handelen. Maar dat doet hij niet. Hij geeft de Heer Jezus over om gekruisigd te worden. En dat alles, en dat is zo bemoedigend, maar ook zo groots, dat alles valt binnen het plan van de Heere God. Maar wat het plan van de Heere God ook is, en hoe hij daarin ook de dingen toelaten die gebeuren, toch is Pilatus verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Nu stond Christus, de Heere Jezus, voor Pilatus. Maar Pilatus zal ook voor de rechterstoel van Christus komen. En dan komen we bij ons stukje, wat we met elkaar gelezen hebben. En we verplaatsen ons weer naar Jeruzalem vandaag. Door de straten van Jeruzalem loopt een stoet met daarin ook de Heer Jezus. En je ziet als het ware de profetie uit Jesaja 53 uitkomen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Daar loopt hij, door die straten van Jeruzalem. Hij wordt als een lam ter slachting geleid. Hij wordt zo geslacht voor het aangezicht van de mensen, maar bovenal voor het aangezicht van God. En zijn krachten waren op na alles wat hij heeft meegemaakt. In zijn leven. En het hoogtepunt, nogmaals, dat kunnen we lezen in het Lijdensevangelie, ligt in die week voordat hij de dood sterft aan het kruis. Maar wat is zijn leven moeilijk geweest in die zin, wat heeft het veel van zijn menselijke krachten gevraagd? Hij was zo gericht op de prediking van het koninkrijk. Hij was zo gericht en zo bewogen en zo vol ontferming over mensen. En nu? Nu bezwijkt hij bijna onder het kruis wat hij tilt om daaraan opgehangen te worden. Maar dat willen ze niet laten gebeuren. Dat willen ze niet laten gebeuren. En dan staat er in vers 26. En toen zij hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. Simon van Cyrene. Hij moet dat kruis van de Heer Jezus overnemen en moet zo achter de Heer Jezus Christus het kruis van de Heer Jezus Christus dragen. En wat een geweldige betekenis voor ons. Om dat ook te doen in onze levens. In alles wat we zullen meemaken, of wat we misschien al meemaken. En we hebben daar een keer over gesproken op de wijkavond. En u kunt dat lezen in het gemeenteleven over dat kruis dragen. Maar wat een geweldig voorbeeld is Simon van Cyrene hierin voor ons. Dat wij het kruis van Christus op ons nemen en dat zullen dragen. En Simon van Cyrene doet dat. En wij? Of zijn wij bang die de verdrukking van dat kruis met zich meeneemt? Want laten we wel wezen, als wij de Heer Jezus Christus tonen in deze wereld, als wij zo bezig zijn met de Heer Jezus, dan moeten we ook beseffen dat de haat van de wereld, dat de haat van de Satan, dat de haat van ons oude zondige vlees over ons komt. Want de Heer Jezus zelf is het die gezegd heeft, zij hebben mij gehaat en ze zullen u haten. Dus als wij dat kruis van Christus op ons nemen, als wij de Heer Jezus Christus willen leven, in en door hem willen leven, dan moeten wij beseffen dat wij in deze wereld verdrukking krijgen. Dat mensen ons uitlachen, dat mensen ons honen, dat mensen ons lasteren. En daar loopt de Heer door de straten met Simon van Cyrene achter zich aan, die zijn kruis draagt. En de Heer Jezus die moe is, die op is van alles wat hij heeft meegemaakt. En hij wordt weggeleid naar Golgotha. En om hen heen allerlei mensen, en misschien ook wel mensen die erbij zijn gekomen, die bij die stoet zich hebben gevoegd, omdat dit wel een bijzondere stoet is, omdat hier misdadigers gaan sterven. En in die groep, die we daar zo zien lopen, door die straten, zien we ook vrouwen. Een menigte van vrouwen. Hoe groot die groep geweest is van vrouwen weten we niet, maar die vrouwen die laten iets zien. Die vrouwen die daar zo meelopen met de Heer Jezus, die daar zo meelopen in de stoet, die raken geëmotioneerd van dat tafereel wat ze daar zien. Van die Jezus die dat kruis niet meer kan dragen en dat kruis wordt overgenomen door iemand anders. En misschien hebben ze wel gedacht zo van, oh, moet het nou allemaal? Is het nou allemaal zo nodig dat hij, Jezus, zoveel krijgt te lijden? Moet je zien wat er al met hem gebeurd is? En ze raken zo vol emotie en ze raken zo vol dat ze zichzelf op de borst slaan en hem, die dit allemaal moet ondergaan, beklagen. Ze wenen over hem, Ze beklagen hem. En is dat ook niet iets wat in deze tijd zo vaak gaat gebeuren en aan het gebeuren is? Juist in de lijdenstijd, waarin we zien dat dit tafereel, dat mensen de Heer Jezus beklagen om wat hij gedaan heeft, om wat hij geleden heeft. Theaterzalen, concertzalen en filmzalen zitten vol. En mensen raken geëmotioneerd over datgene wat er zo'n beetje 2000 jaar geleden is gebeurd met de Heer Jezus. En je kan dan in zo'n sleur van emoties terechtkomen, die je helemaal meevoeren. En dan op een gegeven moment zijn het de woorden van de Heer Jezus, die zich omkeert en de vrouwen aankijkt en tegen de vrouwen zegt: huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Dat is vreemd. Dat is raar. Zij hoeven helemaal niets te ondergaan. Zij lopen daarmee in die stoet, die vrouwen. Ze zien dat gebeuren, worden geraakt door datgene wat ze zien. Worden geraakt door de emotie. En raken vol emoties voor dat tafereel wat ze daar voor hun ogen zien gebeuren. En toch zegt Jezus: huil niet om mij. Huil niet over mij. Maar huil over uzelf en over uw kinderen. En ik denk dat we deze woorden echt in ons hart moeten laten landen, in ons verstand moeten laten landen, dat we hierover na gaan denken, dat we hiermee bezig zijn. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Is hij er niet blij mee dat er toch sommige, of enkele, of meerdere vrouwen zijn geweest die hem daar in dat lijden willen ondersteunen? Die de emoties laten zien om datgene wat gebeurt? Nee. De Heer Jezus wijst hen terecht. Huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Kijk, want dat hele tafereel en die hele gebeurtenis, wat zich voor de ogen van die vrouwen afspeelt, raakt hen zo diep dat ze de ware en de werkelijke betekenis van datgene wat er gebeurt niet zien. Een couplet van een mooi lied zegt het zo. En dat is misschien wel werkelijk de betekenis van de woorden van de Heer Jezus. Daar staat namelijk: ja, ik kost hem al die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moet hij daar staan. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. En met hem al die jammeren aan, al dat leed aan. Al datgene wat hij moest ondergaan, deed ik hem aan door mijn zonde. Wat zou uw reactie nou wezen als u daar meeliep in die stoet? Ook droefheid, verdriet om wat er gaande is, om wat er met de Heer Jezus gebeurt. Ik hoop, en ik bid u werkelijk toe, dat op het moment dat wij ons zouden kunnen verplaatsen in die gebeurtenis in Jeruzalem zo'n beetje 2000 jaar geleden, dat wij misschien wel geraakt worden door de emoties van datgene wat wij zien gebeuren. Maar dat wij ook leven vanuit een diepe, diepe dankbaarheid voor wat God in Christus heeft mogelijk gemaakt. En dat dat uitmondt in een oceaan van blijdschap. Dat Hij, Jezus de Christus, voor ons de weg is gegaan. Een grotere genade is er niet denkbaar. En een grotere genade is ook nergens te ontdekken. Huil niet over mij, maar huil over uzelf. En als de Heer Jezus mij zo in mijn ogen kijkt en dat tegen mij zegt, huil niet over mij, Gijsbert, want ik heb het voor jou willen doen. Ik heb deze weg voor jou willen gaan. Huil over jezelf, over je eigen staat. En nu mag ik weten dat omdat Hij de weg is gegaan, ik mag leven vanuit blijdschap en dankbaarheid, ondanks alles wat er gebeurt. Hij blijft mij steunen. Hij is trouw. Hij geeft mij de vrede. Hij is mijn blijdschap. En dat is zo geweldig mooi. Ja, in het besef te leven dat ik hem al die slagen kostte. Die smarten en die hoon. Ik deed die doornenkroon hem dragen. Door al mijn zonden. En toch ging hij, Jezus de Christus, de weg naar Golgotha. En ging hij daar de dood tegemoet. Voor mijn zonde, voor uw zonde. Nee, als wij werkelijk de betekenis willen zien van wat hier in deze woorden van de Heere Jezus schuil gaat, dan zullen we, nadat we naar hem gekeken hebben, hoe hij gewillig zichzelf gaf op de weg naar het kruis, dan zullen wij ook naar onszelf moeten kijken en moeten beseffen dat wij die weg hadden moeten gaan, maar dat het door Gods genade is dat wij die weg niet hoeven gaan. Paulus zegt het zo in 2 Korinthe 7 vers 10, want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, ja zeker is er wel droefheid, als we denken aan datgene wat er met de Heer Jezus is gebeurd, maar die droefheid die overeenkomstig de wil van God is, zegt 2 Korinthe 7 vers 10, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van deze wereld brengt de dood teweeg. En dat is wat ik nou zo hoop. Als we zo bezig zijn met het lijdensevangelie, als we zo bezig zijn met alles wat er met de Heer Jezus is gebeurd, dat we elkaar aanmoedigen, elkaar bemoedigen, en dat we naar onszelf kijken, dat we zonder hem niets zijn, en dat we daarover zo bedroefd worden, dat dat ons hart raakt. Of van degene die we kennen om ons leven heen. In het leven van alle dag. Dat ze iets in deze lijdenstijd, iets van de blijdschap en de dankbaarheid in ons mogen zien. Zodat de Heere God in hun levens een hunkering daar naartoe kan uitwerken. En dat ze mogen weten dat de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, iets in hun leven teweeg brengt. Niet in het leven van Christus. Hij was onderworpen aan de wil van de Vader. Maar in onze levens. En dat het in onze levens teweeg brengt dat wij, als wij ons bekeren, dat wij niet meer onder de zonde vallen, niet meer onder de wet vallen, maar mogen leven in de genade die de Heer Jezus Christus op weg naar Golgotha heeft bewerkt. En dan nog dit, hè. De vrouwen die we hier tegenkomen, zien wel een tafereel wat voor hun ogen zich afspeelt, maar ze nemen niet de werkelijke betekenis van datgene waar. En is dat niet een grote les voor ons vandaag de dag? We kunnen ons zo in deze tijd zo laten leiden door de emoties, door de dingen die er gebeuren. En ja, we moeten onze verantwoordelijkheden nemen. Maar beseffen wij ook wat de werkelijke betekenis is van alles wat ons nu in deze wereld overkomt? Beseffen wij dat wij een God hebben die al het aards gebeuren vast in de handen heeft? Want we kunnen het zo mooi en zo fijn met elkaar zingen, maar leeft dat ook echt in ons hart? Beseffen wij dat? Dat wat er nu ook gebeurt met het hele coronavirus en welke dingen er allemaal nog op ons afkomen, ook economisch, waardoor ook zeer veel mensen geraakt zullen gaan worden. Maar dat we toch beseffen dat wij ons hierin niet laten leiden door de emotie van alle dag, niet laten leiden door het tafereel wat we voor onze ogen zien gebeuren, maar werkelijk komen tot de diepere betekenis van datgene wat God ons in Christus wil zeggen. En dat we dat gaan uitleven. Want we moeten gewoon zo eerlijk zijn. En ik zou geen knip voor de neus waard zijn als ik zou verzwijgen dat God deze genadetijd niet een keer zou gaan eindigen. En dan komt God met zijn toren. En waarom? Omdat hij wil komen bij het einde. Zie, ik maak alle dingen nieuw en het is geschied. God laat nu in deze wereld dingen toe. Ook het hele corona gebeuren laat hij toe. En we moeten beseffen dat de overste van deze wereld, de vorst van de duisternis, datgene wat er toe wordt gelaten, zal gebruiken om zijn plannen te laten uitkomen. O lieve broeders en zusters, lieve vrienden, ik hoop werkelijk dat het tafereel wat voor onze ogen zich afspeelt, niet zo onze emoties raakt, dat wij ons door onze emoties laten meesleuren, maar dat wij gericht blijven op datgene wat God voorzegd heeft. Laat dit werkelijk zijn als een wake-up call, waarin we nog meer de bediening van de verzoening serieus nemen. Dat we nog meer ons kruis van smaadheid oppakken om achter de Heer Jezus Christus aan te gaan. En het evangelie van Gods genade te verkondigen aan mensen die het horen willen en mensen die het niet horen willen. Ja, en het oordeel, zoals de Heer Jezus dat heeft uitgesproken tegen die vrouwen, is ook daadwerkelijk gekomen in het jaar 70 door de Romeinen. En hoe gruwelijk is dat geweest? De Heer Jezus voorzag het. Het oordeel zal nog een keer komen over Israël, om het te zuiveren en alle ongerechtigheid te verzoenen, zoals voorzegd door de profeet Daniël. En dan zal God op een geweldige, indrukwekkende wijze naar zijn volk omzien en hen redden. Beseffen wij dat het oordeel van God vaststaat? En daarom is het zo nodig dat wij ook die andere woorden van de Heer Jezus begrijpen als hij het heeft over het groene hout. En wat er met het groene hout is gebeurd, dat het aan het kruis is geslagen. Dat groene hout wat leven had in zichzelf. Dat leven en iets had wat God behaagde ten opzichte of in tegenoverstelling van dat dorre hout. En als wij beseffen dat wij van nature dat dorre hout zijn, maar in Christus dat groene hout zijn geworden, levend voor God, dan mogen we dat in onze levens laten zien. Want op weg naar Golgotha weten we het zeker. Op weg naar Golgotha weten we het zeker. Jezus Christus is de weg gegaan. Niet gericht op hemzelf, maar op de wil van God. En hij richt ons op de genade. Hij richt ons op datgene wat gaat gebeuren. Op de uitweg, op het groene hout wat aan het kruis geslagen wordt. En dan staat het tot slot, en er werden ook twee andere weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Twee misdadigers, en we zien dat zo gebeuren. En daar zullen we aanstaande vrijdag over nadenken, dat Jezus Christus daar hangt tussen twee misdadigers. Hij is met de misdadigers gelijkgesteld. Hij is onder de misdadigers gerekend. Hij was het zelf niet. Maar zoals Paulus zo mooi zegt, hij is voor ons, voor u, voor jou, voor mij, tot zonde gemaakt, opdat wij in de gerechtigheid van God mogen leven. En daarom, lieve broeders en zusters, en daar sluiten we mee af. Ja, we moeten onze verantwoordelijkheden nemen in al de dingen die we zien gebeuren. Maar kijk dieper. Kijk naar de werkelijke betekenis die God in zijn woord heeft geschreven. En neem dat niet zoals een dode letter aan, maar dat dat woord werkelijk landen mag in onze harten, dat we er ook mee mogen leven en in mogen leven. En dan is het ook voor ons, ook in deze tijd, in deze bizarre tijd, dat we elkaar op weg naar Golgotha tegenkomen, omdat we weten dat wij met Christus de dood zijn ingegaan, zijn dood gestorven, om op het Pasen ook in zijn leven voor eeuwig te leven. Amen. We gaan met elkaar de Heere God danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar en we zijn zo intens gelukkig en blij. En onze blijdschap, Heer, als we erover na gaan denken, is een oceaan. Zo groot. We kunnen het niet peilen. Zo diep. Voor wat u hebt gedaan, Heere Jezus. U bent gegaan op weg naar Golgotha. En dat niet voor uzelf, maar voor ons. Mensen die van nature u niet willen. Mensen die van nature tegen u kiezen. U hebt het gedaan voor ons. Opdat een ieder die in u gelooft, eeuwig leven heeft. En daarom, Heer, zijn wij zo dankbaar. Dat wij door genade u hebben mogen leren kennen. Als de Heer van ons leven, als de God van ons bestaan. En Heer, in deze wereld waarin zoveel gebeurt, leer ons de werkelijke betekenis. Dat u doorgaat. En dat alle vergankelijke dingen zullen vergaan. En dat het onvergankelijke overblijft. Leer ons, Heer, dat de tijd waarin wij nu zo leven met elkaar niet het laatste is. Maar dat er een moment zal komen waarop u alles zult zijn en in allen. En Heer, hoeveel weeën wij nog moeten meemaken, wij weten het niet. Maar wij geloven, Heer Jezus Christus, dat u uw gemeente thuis zult halen. En laat het dan zo zijn dat er velen, ja Heer, echt velen, zullen worden opgenomen u tegemoet in de lucht om dan voor eeuwig bij u te zijn. Ook uit onze gemeente, maar ook uit andere gemeenten waar uw woord open gaat. Telkens weer opnieuw. Heer, laat het zo zijn, Heer, dat wij ons vasthouden aan uw belofte. Dat wij ons vasthouden aan uw woord. En dan dat goddelijke in ons leven zullen ervaren wat van u vandaan komt. Namelijk dat u nooit loslaat wat uw hand begon. Ga zo met ons mee. Leid ons door alles heen. En geef ons, Heer, echt ook dat we elkaar in deze tijd bemoedigen, aanmoedigen. Heer, laat het zo zijn dat we ook hierin het kruis van Christus op ons nemen. En de schroom en de schaamte van ons af laten vallen. Zodat we elkaar zullen bellen, elkaar zullen bemoedigen, elkaar zullen appen, elkaar zullen mailen, met elkaar contact zullen zoeken. Op zoveel mogelijke manieren die u ons geeft, waar we u hartelijk voor danken. Maar dat we elkaar dwars door alles heen blijven bemoedigen. Dat we de eenzamen laten zien dat ze van waarde zijn. Dat we de ouderen laten voelen dat ze geliefd zijn door u. Dat we de jongeren tegemoet komen in de dingen die ze willen leren over u. En hen bij zullen staan in de dingen die ze ook nu moeten meemaken. Dat we de kinderen helpen om datgene te leren wat ook echt nodig is. Heer, leer ons om zo echt op elkaar te letten. Met elkaar bewogen te zijn. En dat de liefde van de Heere Jezus Christus, want daar gaat het om, Heer, dat de liefde van de Heere Jezus Christus echt zichtbaar wordt, steeds meer zichtbaar wordt. En dat u door alles heen nog mensen toevoegt tot de gemeente die zalig worden. Ik bid het, Heer. Werk het uit. Doe het. Uit genade. Amen. We willen met elkaar een tekst lezen. En daarna gaan we nog een lied met elkaar zingen. En de tekst die we met elkaar gaan lezen, die komt uit 2 Korinthe 13. 2 Korinthe 13, daar staat namelijk: ten slotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Totdat Hij komt, Jezus de Christus, onze Heere. Halleluja. Amen. We zingen tot slot met elkaar Johannes de Heer 487, de verse 1, 2, 4 en 6. Couplet 4 en 6 zijn iets anders dan er in Johannes de Heer-bundel staat. Maar we willen met elkaar zingen Johannes de Heer 487, de verse 1, 2, 4 en 6. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.
Recht betrachten in deze zeven zinken mijn gedachten. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar geprezen tot in de dood als mens gehoorzaam wezen. In onze plaats gemarteld en geslagen de zonde draagt. Zulk een beeld.